Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de stuw. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 81ste psalm, de versen 12, 15 en 18. Opent uw mond, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, en ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. 12, 15 en 18 van Psalm 81. Naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen Gods woord uit het boek der psalmen. We lezen vanmorgen de 95ste psalm. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we ook uit de 95ste psalm. En wel het vierde vers. Psalm 95, het vierde vers. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen de rotssteen van ons heil. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof, laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God, ja een groot koning boven alle goden, in wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn en de hoogten der bergen zijn zijne. Wiens ook de zee is, want hij heeft ze gemaakt en zijn handen hebben het droge geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want hij is onze God en wij zijn het volk zijner weide en de schapen zijner hand. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet gelijk te Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. 40 jaren heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. begonnen met het lezen en overdenken van het 27e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. We willen daar vanmorgen mee verder gaan. Handelingen 27, de geschiedenis van de reis, de zeereis van de apostel Paulus naar Rome met alles wat hem op die reis is overkomen. De tekst voor vanmorgen vindt u in de versen 9 tot en met 11. Handelingen 27, de versen 9 tot en met 11. En als veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hen Paulus en zeide tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dan willen we in onze gebeden ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor zuster Maasdam uit Park Seminarie. In de afgelopen week is haar man overleden en inmiddels ook begraven. Voorbeden ook voor zuster Overduin, die in Marijke in Doorn verblijft, die heel ernstig ziek is, stervende. Zuster Heikamp, die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En broeder Vernout, die eveneens in het ziekenhuis, ook in Zeist, is opgenomen. En dankzegging voor zuster Baars, die ook in het ziekenhuis was, maar inmiddels daar na een behandeling weer mocht thuiskomen. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, we danken u ervoor dat u ons in dit morgenuur bij elkaar brengt en dat u ons deze nieuwe gelegenheid geeft om samen in uw huis te komen. Waar uw woord is en waar we naar de bediening van uw woord, naar de prediking van het evangelie mogen luisteren, maar waar we ook, zoals in deze ogenblikken, ons voor uw heilig aangezicht mogen stellen. U wilt tot ons spreken, maar u vergunt het ons dat wij ook tot u zullen komen. En dat wij onze noden u zullen voorleggen en u onze begeerten bekendmaken. Wat bent u nog goed, Heere, dat u ons deze dingen nog geeft. Dat u het nog niet wegneemt van ons. Het zou kunnen, er zijn plaatsen in deze wereld waar het woord geweest is, maar waar het nu niet meer te vinden is. Waar uw werk was in het verleden, maar waar niets meer van terug te vinden is. Het is uitgestorven, het is verdwenen, de kandelaar is weggenomen. Het licht schijnt niet meer. De duisternis van het heidendom of van een valse godsdienst is daar weer teruggekeerd. Maar ons geeft u het nog, Heere, dat we onder het woord mogen leven, dat de kandelaar nog mag staan en dat er nog licht mag worden verspreid. U geeft het ons nog, Heere, dat we ook nog de weg tot uw genadetroon mogen gaan en u stuurt ons nog niet weg. Dat zou ook nog kunnen. Zoals dat in de Bijbel ook wel eens een enkele keer staat opgetekend, dat u niet meer luisteren wilt naar het gebed van mensen die tot u roepen, omdat de tijd voorbij is. Er was een gelegen tijd, er was een wel aangename tijd, maar we kunnen door onze afkerigheid en door onze zonde die tijd ook zo verbeuzelen en vermorsen dat hij voorbij gaat, ongebruikt voorbij gaat. En als hij voorbij is, dan is het te laat. Er zullen straks ook mensen zijn die te laat tot de ontdekking komen dat ze verzoend moeten zijn met God en vrede moeten vinden in het bloed van Christus. Ze hadden het kunnen weten, het was hun wel verkondigd. En ze hebben op allerlei manieren gedacht dat ze de tijd nog hadden. Maar straks tot de ontdekking komen dat het te laat is, zullen ze voor eeuwig beschaamd zijn. Heere, u laat ons ook nog in het heden der genade. En de troon der genade staat er nog. En u zegt vanmorgen nog tot ons. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Heere, laten we dat dan mogen doen. Maar dan in oprechtheid en in waarheid, niet als vormendienst. Niet tot u naderen met onze lippen alleen, terwijl ons hart zich ver van u houdt. Maar mogen we tot u komen ook met het hart in oprechtheid en in waarheid. Om zo u te belijden, o God, dat we gezondigd hebben en dat we onwaardigen zijn. Maar ook om zo te bidden om genade, om de blijken van uw gunst, om de werkingen van uw Heilige Geest, om het zaligmakend werk van de Heer Jezus Christus in het midden der gemeente. Heere, zegen ons in deze kerkdienst. Zegen uw woord. Mag het indringen, mag het doordringen tot in onze harten. Mag het een kracht tot zaligheid zijn. Mag het woord van waarschuwing terechtkomen op de plaats waar het behoort terecht te komen. En mag het verstaan worden. En mag het ook ter harte genomen worden, Heere. Wat u ons te zeggen hebt in de vorm van waarschuwingen, van vermaningen, van berispingen, van bestraffingen, maar ook van bemoedigingen, van aansporingen, uitnodigingen, lokstemmen. Heren, en zo spreekt u toch. U roept de mens terug van de paden der zonde en u wijst hem op die enige weg die ten leven leidt. Heren, laat het woord van u zijn werking mogen doen. Voor het eerst en bij of bij vernieuwing. Laat een jonge mensen gegrepen mogen worden door uw woord. En laat dan ook ouderen voor het eerst of opnieuw verstaan, Heere, wat tot hun eeuwige vrede dient. Alleen die gerechtvaardigd is door het bloed van Christus zal eeuwig vrede hebben. Zo is het toch. Zo staat het toch in de schriften. Heere, bind het op ons hart en geef dat wij geen rust kennen voordat we die geborgenheid mogen kennen. Dat we het weten, ook voor ons eigen hart en leven, dat we geborgen zijn in u de Heere. O Heere, zegen ons dan zo in spreken en in luisteren. En doe niet met ons naar onze zonden. Laten we haast mogen maken, Heere, in het besef dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. Dan is het dienstbeurt en dan de beurt van een ander. Sommigen worden oud, anderen sterven jong. Maar de dood is tot alle mensen doorgegaan. Heere, we bidden u voor zuster Maasdam die in de afgelopen week haar man verloor. Jaren van zorg, van grote zorg liggen achter haar. En nu is de scheiding gekomen, een heel gemis. Heel wat werk dat zij nog heeft mogen doen, valt voor haar weg. En ze moet beleven dat ze nu alleen verder moet gaan. Help haar en sterk haar en geef haar uw gunst te ervaren en te beleven. Heren, denk ook aan zuster Overduin op uitzonderlijk hoge leeftijd, maar nu toch aan de grens gekomen, aan het einde van haar levenspad. Heren, al weten we niet wat ze nog denken kan en of ze nog dingen verstaan en begrijpen kan en hoeveel er nog tot haar doordringt. Maar u bent machtig om ook tot haar hart, tot haar ziel te spreken. Wilt u uw gunst, uw onverdiende gunst nog aan haar bewijzen, opdat als het straks sterven wordt, het voor haar ook erven zou mogen zijn. We bidden u voor onze zieken, voor zuster Heikamp en voor broeder Vernout, die beide opnieuw in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het lijkt bij beiden wel alsof ze iedere keer daar een poosje moeten zijn en dan weer een poosje thuis mogen zijn, maar dat het moment dan toch weer komt dat ze terug moeten voor verdere behandeling of voor een nieuwe behandeling. En toch, heren, u weet wat zij nodig hebben. U kent ook hun weg vol tegenspoeden en moeite. U kent ook de vragen die dat met zich mee kan brengen en die het op kan roepen. En de zorg en de vrees, o heren, laat u niet onbetuigd. Geef dat het verblijf in het ziekenhuis nog tot nut en met resultaat mag zijn, maar dat ze bovenal weten mogen wie gij zijt en dat gij tot hun hulp gereed zijt en dat gij de redder van het verlorene zijt en dat ze zich zo aan u mogen overgeven en geheel en al toevertrouwen voor tijd en eeuwigheid beide. We erkennen uw goedheid aan zuster Baars bewezen die na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis mocht komen en in de kerk mag zijn. Heren, u bent goed en goeddoende voor haar geweest en we erkennen ook de goedheid daarin aan haar bewezen. Maak het ook verder met haar wel. Leer ons allen in afhankelijkheid leven. We zijn zulke zwakke mensen, heren. Voor ons lichaam zijn we afhankelijk van u. En zeker ook voor de noden van onze ziel. Denk aan ons in uw genade. Wees gij met allen die het moeilijk hebben. Die vanmorgen toch ook weer zorgen met zich meedragen. En die het misschien wel bijna nooit in hun leven eens een keer zo hebben dat de zorgen wegvallen. Het kan zo zijn, heren, in het leven van die of gene, dat er altijd iets is wat drukt en wat bezwaart en wat het moeilijk maakt en wat de levensvreugde wegneemt en wat met zorg ook voor de toekomst vervult. Heren, wat het ook mogen zijn, geef te vertrouwen op uw genade en te ervaren dat gij een helper zijt. Zegen uw woord waar het vandaag gepredikt mag worden. Sterk gij uw dienstknechten, breid uw koninkrijk uit in ons land, in andere landen, tot aan de einden der aarde toe. En wilt gij uw naam heerlijk maken in het redden van zondaren, maar ook in het onderhouden, in het voeden, in het sterken, in het bewaren van uw volk, in het midden van een wereld die in het boze ligt. Heren, vergeef onze zonden. Wat wij misdeden, scheldt het ons genadig kwijt. En laat het bloed van de Heere Jezus onze schuld voor u nog mogen bedekken. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 32, het vierde en het vijfde vers. 32, het vierde en het vijfde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren en wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. Ze zijn onderweg naar Rome op dat schip dat door de hoofdman, door de centurio Julius, gebruikt werd om Paulus en nog andere gevangenen naar Rome te transporteren. Een Adramitenisch schip, zo lazen we in het tweede vers. Een kustvaarder die er nogal enige tijd over doen zal voordat hij een stuk van de reis heeft afgelegd. Want deze kustvaarder doet verschillende havens aan en dat kost natuurlijk tijd. Hier moeten ze aanleggen en daar moeten ze aanleggen om lading in te nemen en lading te lossen. En het kost allemaal tijd, terwijl het jaargetijde niet het meest gunstige is. Bovendien gaat dat schip ook niet verder dan Myra in Klein-Azië aan de zuidkust van het tegenwoordige Turkije, ongeveer tegenover het eiland Cyprus. En daar moet dan de hoofdman zien dat hij een ander schip vindt dat verder gaat, dat hem en zijn compagnie en de gevangenen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd dan naar Rome kan brengen. Hij slaagt erin om een schip uit Egypte te vinden. Een schip uit Alexandrië, een korenschip. Die waren er in die tijd schepen nogal groot van formaat die bestemd waren om koren uit Egypte naar Rome te vervoeren. Rome met zijn grote bevolking had uiteraard nogal geregeld behoefte aan graan. En Egypte was in die tijd een leverancier van graan. Die schepen uit Alexandrië voeren dan ook op Rome om graan te vervoeren. En omdat het een groot schip is, kon Julius met zijn bende en de gevangenen er ook nog mee. Dat schip is trouwens kennelijk ook al door het slechte weer, door de tegenwind, wat uit de koers gedreven. Vandaar dat het nu ook in die havenstad Myra in het zuiden van Klein-Azië afgemeerd ligt. Nadat ze aan boord gegaan zijn van dat schip, begint dan de tweede etappe van de reis. En dan beginnen de tegenslagen eigenlijk pas goed. Ze moeten om naar Rome te komen in westelijke richting varen. Eigenlijk zou ik voor de preek van vanmorgen wel een landkaart tot mijn beschikking willen hebben om het u even aan te wijzen hoe die reis gegaan is. Maar dat is niet mogelijk en ik weet ook niet in hoeverre u op de hoogte bent en de kaart van dat oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee u voor de geest kunt roepen. Laten we zeggen dat hier Palestina ligt en hier Sidon, waar Paulus eerst geweest is en waar hij van Julius toestemming gekregen heeft om daar de vrienden te bezoeken en door hen verzorgd te worden. Toen zijn ze vandaar overgestoken in westelijke richting naar ongeveer het eiland Cyprus en ten noorden van Cyprus langs gevaren naar de kust van het tegenwoordige Turkije, het zuidelijke gedeelte. Daar ligt dan ook die stad Myra, die havenplaats. En daar zijn ze dan aan boord gegaan van dat tweede schip. En toen moesten ze van Myra af in westelijke richting. Ze hielden de kust ongeveer vast, zodat ze niet ver van land waren. En zodat ze ook enigszins in de bescherming van het land lagen. En zijn ze toen gevaren tot aan de uiterste punt van Turkije. En toen wilden ze oversteken de Egeïsche Zee, want daar maakt die kust een bocht naar het noorden. Oversteken de Egeïsche Zee over in de richting van Griekenland, maar dat lukte niet. Want daar woeien noordenwinden uit het noorden dus. En het waren zeilschepen uiteraard. En het lukte dat schip niet om koers te houden in westelijke richting. Ze werden weggedreven in zuidelijke richting. In de richting van het eiland dat daar ligt, Kreta. En toen waren ze zo gelukkig dat ze aan de zuidkant van dat eiland Kreta weer wat in de luwte waren. Maar ze wisten op een gegeven ogenblik niet hoe ze nu eigenlijk verder moesten. Ze hebben even een toevlucht gezocht in een havenstad. Schone havens aan de zuidkust van Kreta, om daar toch even wat reparaties aan te brengen aan het schip. En ook om de vraag onder ogen te zien waar ze nu eigenlijk verstandig aan zouden doen. De tijd is al ver verstreken, het is al najaar geworden. Het wordt ons verteld dat de vasten ook al voorbij was. Dat ziet op de Joodse vastendagen, met name de grote verzoendag. En die valt eind september of begin oktober. Dus het najaar is al aangebroken. En het was gewoon regel dat men in het najaar eigenlijk niet meer verantwoord varen kon op de Middellandse Zee. Allerlei weertypen, stormen en allerlei andere ongemakken maakten het varen voor zeilschepen op in die periode de hele winter door tot aan het voorjaar toe eigenlijk niet gewenst. Nu, ze zijn al zo in het najaar. De vraag is nu, wat moeten we doen? Verder varen met alle risico's van dien? Rome proberen te bereiken? U moet goed bedenken dat als het dan bewolkt wordt en als er dan allerlei zwaar weer komt. Mensen in die tijd hadden geen kompas, hadden natuurlijk nog geen radar. Ze moesten zich helemaal in hun navigatie oriënteren op de hemellichamen. Overdag op de zon en 's nachts op de maan en op de sterren. Maar als de lucht bewolkt is, hoe zie je dan de zon en hoe zie je dan de maan en hoe zie je dan de sterren? En waar moet je je dan op oriënteren? Het is levensgevaarlijk. Ze kunnen afdrijven zonder dat ze er erg in hebben. Ze kunnen een totaal andere koers gaan varen. En ze kunnen ook nog in de greep van de winden en van de zee komen. En waar komen ze dan terecht? Er zijn al heel wat schepen vergaan. Dus de vraag is, moeten wij nu nog, terwijl het jaar al zo ver voorbij is, met dit ongunstige weer, want de wind is hen geregeld tegen geweest, moeten we nu nog proberen naar Rome te varen of moeten we ergens overwinteren? Ze lagen, zei ik, in schone havens. Wij zouden in het Nederlands zeggen in goede reden. Dat is de letterlijke betekenis van het Griekse, de Griekse naam. Een plaats die wat de naam betreft, je zou zeggen, nogal gunstig is voor schepen om daar te over te blijven. Maar kennelijk is de mening van degene die aan boord van dat schip zijn en die met de zee vertrouwd zijn, anders. Zij achten het niet geraden om in schone havens te blijven. Ze willen liever proberen, als ze dan toch niet naar Rome kunnen, om de haven aan het uiterste westeinde van Kreta te bereiken, Phoenix. Ze kennen die plaats en dat is een veel gunstiger haven, veel beschermder, veel meer landinwaarts gelegen, waar ze niet veel last van zee en van wind hebben. Dat is veel gunstiger om daar te overwinteren. Nou, die vraag is aan de orde en daar wordt over beraadslaagd aan boord van het schip. Julius heeft geen verstand van zaken, die is helemaal afhankelijk van de adviezen die hij krijgt en Julius moet toch eigenlijk de bevelen, de beslissingen nemen. Op de een of andere manier hebben ze toen in dat overleg Paulus betrokken. Je zou zeggen, hoe komt dat nu? Paulus een gevangene. Het zou kunnen wezen dat Julius, en u herinnert u dat van de vorige preek, dat Julius die een gunstige indruk van Paulus gekregen heeft. Hij liet hem niet voor niets de vrijheid om in Sidon de vrienden te bezoeken toen ze die haven aandeden. Dat Julius bepaald respect voor Paulus gekregen heeft, dat was de eerste dag al zo, en dat is tijdens die zeereis waarschijnlijk versterkt. Julius heeft een bepaalde mate van eerbied voor Paulus gekregen en hij hecht waarde aan diens oordeel. Zo zou het geweest kunnen zijn. En dat Julius toen gevraagd heeft aan Paulus, wat denkt u ervan? Het zou ook kunnen wezen dat Paulus helemaal uit eigener beweging, zonder van iemand een vraag gekregen te hebben, maar alleen omdat hij van God een opdracht gekregen heeft, dat Paulus dus uit eigener beweging het woord genomen heeft en zijn advies heeft gegeven. En wat is het advies dat Paulus heeft gegeven? Hij zegt, mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Met andere woorden, laten we hier blijven. We liggen hier geborgen in de haven van goede reden. We kunnen hier overwinteren, al is het misschien niet de meest ideale plaats, maar ik voorzie dat als we vertrekken naar Rome, of als het alleen maar naar een volgende havenstad is, dat we grote moeite zullen krijgen en dat we in levensgevaar zullen verkeren. Hoe komt Paulus aan die mening? Is dat zijn conclusie die hij trekt, die hij met zijn verstand trekt, op grond van de gebeurtenissen? Is het omdat Paulus enigszins vertrouwd is met het normale weerpatroon in het najaar, met name in het gebied van de Middellandse Zee? Is dat omdat hij op de hoogte is van het ongestadige en het onbetrouwbare van het weer in die periode? Oh, dat zou best kunnen, want Paulus heeft heus wel wat ervaring met zeereizen. Het is niet voor het eerst dat hij aan boord van een schip op zee is. Hij heeft meer gevaren, hij heeft zelfs wel eens schipbreuk geleden. Dus een beetje verstand van navigatie heeft hij wel gekregen. Maar er is meer geweest. Ik geloof dat onze kanttekenaren gelijk hebben als zij bij deze tekst zeggen dat Paulus dit geweten heeft door het ingeven van de geest. Dat hij dit zeggen kan, ik zie dat de vaart geschieden zal met grote schade, dat weet hij omdat de Heere hem dat heeft gezegd. Het is dus het woord Gods dat de apostel gesproken heeft. Het is van Gods wegen dat hij een woord van waarschuwing spreekt met daarin vervat een advies, laten wij hier blijven. God laat zich aan deze heidenen niet onbetuigd. Maar het woord van Paulus geeft toch niet de doorslag. Zelfs in geval Julius Paulus naar zijn mening gevraagd heeft, zelfs als dat zo zou zijn geweest, dan geeft tenslotte de mening van de vaklieden bij Julius de doorslag, de stuurman en de schipper. En dat zijn tenslotte mensen van de zee. Die hebben daar hun beroep gevonden, die hebben veel meer ervaring en inzicht dan Paulus. En die stuurman en de schipper oordelen dat schone havens geen goede gelegenheid is om te overwinteren. Dan kunnen ze toch beter proberen verder te gaan. Als het kan nog naar Rome, lukt dat niet, en dat zullen ze dan onderweg wel merken, dan uitwijken naar Phoenix en daar die gunstig gesitueerde haven bezoeken en daar blijven totdat het voorjaar aangebroken is. Die plek willen ze in ieder geval nog bereiken. En dan lijkt het erop, al is het misschien niet helemaal met zekerheid op grond van de tekst te concluderen, dat Julius ook zelfs toen die stuurman en de schipper hun mening gegeven hebben, dat Julius toen toch nog heeft. Dat ze een soort vergadering aan boord van het schip gehouden hebben en dat iedereen zich moest uitspreken over de vraag, wat doen wij, hier blijven of verder varen? En toen is gebleken dat het merendeel, zo staat het er immers, dat het merendeel van oordeel was dat ze maar verder moesten trekken. Alzo de haven, ik lees vers 12, ongelegen was om te overwinteren, vond het meerderdeel geraden ook vandaar te varen, of ze enigszins de Phoenix konden aankomen. En wat doet Julius als hij zo de mening van iedereen gehoord heeft, de voorstemmers en de tegenstemmers, de mensen die voor verder varen zijn, de meerderheid en degene die zeiden laten we maar hier blijven, Paulus en nogal wat anderen die het met hem eens bleken te zijn. Wat doet Julius? Hij doet wat de meeste mensen doen. Hij volgt de meerderheid. Hij legt zich bij de meerderheid neer. En omdat de meerderheid zegt, laten we verder gaan, wordt aldus besloten. En intussen wordt door hem en door de rest aan boord van dat schip de woorden van waarschuwing die Paulus gesproken heeft in de wind geslagen. De waarschuwing die Paulus van Gods wegen gesproken heeft. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat ze dat woord dat de apostel gesproken heeft niet opvolgen? Ik denk dat je, als je het dieper peilt dan de oppervlakte, dat je moet zeggen omdat de duivel hier nog altijd aan het roer staat. Omdat hij de dingen althans schijnbaar nog in handen heeft. Omdat hij het is die zijn macht aan het ontplooien is. Hoe doet hij dat? Hij doet dat door, en dat gebeurt wel vaker, dat is in het evangelie ook wel duidelijk, door ook de krachten der natuur te ontketenen. Het schip tegenhouden. Het schip laten omkomen, laten schipbreuk leiden. Waarom? Heeft hij een hekel aan die mensen aan boord van dat schip? Nee, helemaal niet. Aan heidenen heeft de duivel nog nooit een hekel gehad. Aan ongelovigen heeft hij geen hekel gehad. Die mogen doen wat ze willen, als ze zich maar niet bekeren. Maar heeft hij dan, wil hij voorkomen dat de bewoners van Rome die lading koren aan boord van dat schip in handen zullen krijgen? Wil hij ze in Rome liever uithongeren? Oh, dat hoeft voor de duivel ook niet, zolang ze in Rome maar de afgoden dienen, mogen ze koren, eten en gebruiken zoveel als dat ze willen. Wat wil de duivel dan? Hij wil voorkomen dat Paulus in Rome komt. Hij wil voorkomen dat de raad Gods vervuld wordt. God had immers besloten dat de apostel in Rome zou zijn. Dat hij voor de keizer getuigen zou. Dat moet niet gebeuren. Als het enigszins mogelijk is en de duivel zal alle middelen gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft. Dan moet voorkomen worden dat het evangelie in Rome en in het keizerlijk paleis komt. En vandaar dat hij bezig is ze tegen te houden met die tegenwind. Vandaar dat hij ze uit de koers gedreven heeft door die noordenwind. Vandaar dat hij ze nu ook verblindt, zelfs die zeelui. Zo verblindt dat ze het risico nemen om zelfs schipbreuk te leiden. En vandaar dat zij de woorden van waarschuwing in de wind slaan. Dat zit erachter. Het is hier niet zomaar een toevallige gebeurtenis. Het is hier een onderdeel van die strijd die in Genesis 3 vers 15 al aangekondigd was. Tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het is een strijd op het terrein van het koninkrijk der hemelen. Het is weerstand tegen het evangelie. En dat ondervindt de brenger van het evangelie, Paulus. En onder de toelating Gods, ja zo moet ik dat zeggen, onder de toelating Gods kan de duivel soms veel tot stand brengen. Al zal wel blijken, ook in het vervolg van dit hoofdstuk, dat de Heere veel sterker is dan het geweld der wateren die zijn almacht palen stelt. Al zal in het vervolg van dat hoofdstuk blijken dat niet de overste van deze wereld tenslotte zijn raad uitvoert. Maar dat Gods raad bestaan zal en dat de Heere verwinnaar in de strijd is. En dus varen ze af, de meerderheid heeft besloten, van schone havens vertrekken. In ieder geval naar Phoenix. En dan lijkt alles erop alsof ze de goede keus gedaan hebben. Kijk maar in vers 13. En alzo de zuidenwind zachtjes waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben. Ziet u, als ze de verkeerde keus gedaan hebben, lijkt alles toch mee te zitten. Het weer klaart helemaal op. Van tegenwind is geen sprake meer, een zachte zuidenwind, daar kunnen ze nog voordeel van hebben. In ieder geval, ze hebben geen last meer van tegenwinden, ze menen dat ze hun voornemen verkregen hebben. Zie je wel, Paulus, je had het helemaal mis, man, pessimist die je bent. En ze hebben alle reden om zichzelf een compliment te geven. We hebben de goede keus gedaan en ze menen ook alle reden om met Paulus te spot te steken. Hun voornemen hebben ze immers verkregen. Kijk waar is het weer, knapt helemaal op. Ze hebben succes. En Paulus heeft ongelijk. Zijn woorden van waarschuwing blijken veel te somber geweest te zijn. Maar hoe lang gaat dat goed? Hoe lang blijft die zuidenwind zachtjes waaien? Hoe lang kan een mens denken dat hij zijn voornemen verkregen heeft, ook als hij tegen de waarschuwingen van God ingaat? Bereiken ze Phoenix? We zullen dat bij gelegenheid een andere keer zien. Laten we eerst zien wat we uit deze gelegenheid, uit deze geschiedenis kunnen leren. Twee dingen. In zijn goedheid zendt de Heere nog waarschuwingen. Dat is het eerste. In zijn goedheid over zondaren zendt de Heere nog waarschuwingen. Er was een dienstknecht Gods aan boord van dat schip. Wat een genade voor die schepelingen. Dat hij aan boord van het schip was, was door Gods besturing. God is bezig zijn plannen uit te voeren. Paulus moet naar Rome en hij moet er op de een of andere manier komen. De Heere neemt hem niet op zoals hij Ezechiël wel eens opgenomen heeft om hem daar ergens anders neer te zetten. En zoals hij Filippus weggenomen heeft toen hij die ontmoeting met die kamerling gehad heeft. Maar normaal, Paulus moet aan boord van een voertuig. In dit geval van een schip naar Rome toe, de normale gang. En het is door Gods beschikking en besturing dat deze heidenen, 276 in totaal, een behoorlijke gemeente, dat deze heidenen via Paulus met het woord van God en met de God van het woord in aanraking komen. Ze hebben er niet om gevraagd. Denkt u dat die schepelingen gevraagd hebben, Heere, zend nu nog eens een knecht van u die ons het woord verkondigen mag? Ik denk aan. Denkt u dat die gevangenen daarom verlegen zaten, dat ze een boodschappen, ze hadden veel liever dat Paulus zijn mond hield. Ze hebben er niet om gevraagd. Maar God heeft van tevoren al in hun nood voorzien. En toen begon het kritiek te worden. Toen ze aan boord van dat tweede schip waren vooral. Toen ze uit de koers geslagen werden. En toen die benauwende vraag opkwam. Wat moeten we doen? Blijven of verder gaan? Wat is wijs? En in die crisis. In dat uur van een alles beslissend, van een zeer belangrijke beslissing. In dat moment waarop een keus gemaakt moet worden. Is daar die knecht des Heren. En hij zoekt daar met het woord des Heren leiding te geven. Waarom doet hij dat? Omdat hij het zo graag beter weet dan een ander. Omdat hij een bemoeial is. Waarom spreekt Paulus? Gesteld dat hij niet door Julius gevraagd is naar zijn mening. Gesteld dat hij het helemaal uit eigen beweging deed. Waarom doet hij het? Omdat hij zorg heeft voor de mensen met wie hij op reis is. Omdat hij liefde in zijn hart heeft voor zijn medeschepselen. Omdat God het hem in zijn hart geeft om woorden van waarschuwing te spreken. Dat is het motief. En gemeente, dat is altijd bij God ook het motief. Het argument, de grond, als hij aan mensenkinderen een woord van waarschuwing geeft. Het is liefde tot hun behoud. God wil niet dat sommigen verloren gaan. Maar dat ze alle tot behoudenis zullen komen. God heeft immers gezegd dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En nu ben ik al bij onze levensreis. U merkt het. Onze levensreis. Op ons levensschip uit de koers geslagen, dat kunnen we wel zeggen. Dat zijn we, uit de koers geslagen. En we hebben geen mogelijkheden om zelf de koers terug te vinden. En grote gevaren staan op het spel. Ze bedreigen ons. En ons leven wordt aan alle kanten omringd door gevaren. En de Heere zegt het in zijn woord tot elk mensenkind. Tot elke zondaar die voortleeft, voortreist naar de eeuwigheid. Elk mens die zo van dag tot dag voortgaat op zijn levenspad, de Heere zegt, ik voorzie grote schade als u zo doorgaat. Ik voorzie grote schade. U zult veel verliezen. U zult schade lijden als je onbekeerd voortleeft. Schade lijden aan uw ziel. En zo staan er wat waarschuwingen in de Bijbel. Zo zijn er wat Paulussen geweest die op kritieke momenten het woord van God gesproken hebben. En die gezegd hebben, leven en dood stel ik u voor. Denk aan Mozes. Kies dan het leven op dat geleefd. Zo zijn er wat van die mensen geweest die door God gezonden werden. En zo zijn er wat van hun woorden in de schrift opgetekend gebleven. Die ons waarschuwen. Die ons zeggen, op het pad van de zonde gaat het verkeerd. U zult als u zonder God verder reist, als u zonder God het einde van uw leven denkt te kunnen bereiken, verkeerd uitkomen. Woorden, vermaningen, aansporingen, waarin de Heere zelf zegt, zoek toch de Heere. En leeft. Woorden die spreken van datgene wat voor ons ligt. Als wij zo doorgaan. Het woord van het eeuwig verderf. Woorden die spreken van het gericht dat aanstaande is. Van het oordeel dat komen zal. Van de buitenste duisternis die het deel zal zijn van allen die buiten God en Christus leefden en stierven. Zoveel ernstige, zoveel dringende, zoveel klemmende woorden. Waarom staan ze in de schrift? Omdat de Heer ons bang wil maken? Oh nee, maar wel om ons te laten schrikken. Jawel, niet om ons wanhopig te maken. Integendeel, wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegende mensen tot het geloof. Om ons haast te doen krijgen, om geborgen te worden, om te ontvlieden de toekomende toorn. En wat zit daarachter? Wat bewoog Paulus om die woorden te spreken? Wat beweegt God om zijn knechten te zenden, vroeg opzijnde en zendende, met die woorden, met die roepstemmen, met die waarschuwingen? Het is Gods zondaarsliefde. Het is de waarachtigheid Gods waarmee hij gesproken heeft. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Waarom zoudt ge sterven? Waarom stuurde God Noach naar die goddeloze wereld van zijn dagen? Waarom maakte hij hem tot een prediker der gerechtigheid in woord en in daad in het bouwen van de ark? Om ze nog te waarschuwen. Om ze nog van die zondige wegen terug te laten komen. Om ze nog tot inkeer te brengen. Om ze te laten weten als u zo doorgaat. Ik voorzie dat de vaart geschieden zal met grote schade zelfs van uw leven. Waarom stuurde God Jona naar Nineveh? Met welke boodschap? Met een woord van waarschuwing nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Met de bedoeling dat ze in Nineveh zichzelf zouden omkeren en tot de Heere zouden keren. Waarom stuurde God Daniël naar Nebukadnezar? Om hem van de dwaasheid van zijn weg terug te roepen. En nu, o koning, zo zegt Daniël tot Nebukadnezar, buig en verootmoedig u toch voor de Heere, de God van Israël. Waarom sprak de Heere Jezus, wee u Chorazin, wee u Bethsaida, wee u Capernaum. O Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Waarom die ernstige, die klemmende, die benauwende woorden, omdat hij hun verderf niet zocht, omdat hij hun ondergang niet wenste, omdat vanuit de liefde Gods het evangelie verkondigd mag worden met bevel van bekering en geloof. Want het is echt waar. God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot behoudenis zullen komen. En dan weet ik het. Dat hebben ze in Noach's dagen ook gezegd. En ze hebben Noach er met de nek om aangekeken. En dat hebben ze in de dagen van al die profeten die gesproken hebben, woorden van waarschuwing ook gezegd. Spreek ons zachte dingen. Die harde woorden, die beangstigende woorden, ze maken onze kinderen maar benauwd en bang. En al dat gedreig met oordeel en met gericht en met buitenste duisternis. Het moet soms ook hard klinken. Het moet soms zo duidelijk gezegd worden. Een mens moet soms beetgepakt worden, ook in de prediking. Ik voorzie mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Dat de vaart geschieden zal met grote schade. Ook van uw ziel. Dat mogen we niet verdoezelen. Dat mogen we niet bijkleuren. Dat mogen we niet weghouden. De gevaren zijn er. De ziel die zondigt, die zal sterven. En we moeten ons niets laten wijsmaken dat anders klinkt. We kunnen wel een liefelijker boodschap krijgen. Die kunt u krijgen waar u maar gaan wil. Te kust en te keur ook in ons vaderland. Als u een makkelijker godsdienst wil hebben en een makkelijker prediking met dat soort accenten er niet in, dan kunt u wel terecht, heus wel. Maar het is niet eerlijk tegenover uw ziel. Het is niet eerlijk tegenover God. Het is niet eerlijk tegenover de liefde Gods die u zoekt te bewegen om van de wegen der zonde af te keren, terug te komen in het pad van Gods gerechtigheid. Waarschuwingen, ik voorzie, zegt Paulus. En hij zei het door de geest, dat er vaart geschieden zal met grote schade. En als je Christus niet aan boord van je schip hebt, dan zul je omkomen. En als je geen kennis hebt aan het verzoenend bloed van Christus, dan moet je voor eeuwig omkomen. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En waarom zegt de Heer die harde dingen? Omdat hij uw behoud zoekt. Als u nou maar 1, 2, 3 te bewegen was tot het geloof. Als u nou maar een hart had dat zo soepel was, dat zo week was, dat zo teer was. Als u een ziel had en een geweten had waar zo snel indrukken op gemaakt waren, dat u het bij de eerste roepstem al zou gaan geloven, dan hoefde de Heere die taal niet te spreken. Maar we zijn zo hard, zo dwars, zo verkeerd, zo ongelovig. Daarom moet de Heer ons bij de schouder pakken en ons door elkaar schudden soms en zeggen, zul je het nou nog niet weten? Moet ik het dan zo duidelijk in je oren zeggen, je zult erbij omkomen als u mij niet aan boord hebt en als u geen vrede gevonden hebt in het bloed van Christus? Overhard u toch niet, maar laat u lijden. Waarom zoudt ge sterven? En dan het tweede. Maar wij zijn geneigd naar ieder ander te horen eerder dan naar God. Dat zit hier ook toch duidelijk in. Wij zijn geneigd ieder ander eerder geloof te schenken dan God. Julius heeft wel respect voor Paulus. Hij heeft hem al eens vriendelijk behandeld. En hij gaf hem toestemming om van boord te gaan en de vrienden te bezoeken. En dat zal later ook wel blijken. Julius heeft wel ergens een week plekje in zijn hart voor Paulus. En in stilte bewondert hij die man en respecteert hij hem. Hij laat hem ook aan het woord. Maar hij heeft toch nog niet genoeg respect voor de dienaar van het woord en voor de God die door hem spreekt. Hij luistert ook naar anderen. En als het erop aankomt, luistert hij ook nog eerder naar anderen. Naar de mening van de meerderheid. Want de meerderheid kan het toch niet mis hebben? De meerderheid, die zal toch al gelijk hebben. Wat de meesten denken, dat zal toch wel na te volgen zijn. De meerderheid, ja. Maar de meerderheid loopt ook op de brede weg, wist u dat? Op de brede weg, met die wijde poort. Daar is de meerderheid binnengegaan. Er zijn er velen, zegt de Heer Jezus, die op die weg wandelen. Tegenover de weinigen op de smalle weg. De meerderheid. Wou u die nog volgen als u weet dat die op de brede weg is? God roept. Gods roepstemmen zijn er. Wat doen we ermee? Kwam er bekering en geloof en gehoorzaamheid en overgave aan de Heere en een vluchten tot Christus en zijn gerechtigheid en de vrezen van zijn naam. Datgene wat de Heere ons in het verleden al heeft laten verkondigen, hier en ergens anders waar u onder het woord zit. Wat is de uitwerking daarvan geweest? Hebben we daarnaar gehoord en gedaan? Of hebben wij ook naar anderen geluisterd? Naar andere stemmen? Want die zijn er. Die waren er daar aan boord ook. Die schipper, die stuurman, de meerderheid van de bemanning. Andere stemmen in de wereld. Stemmen die zeggen, oh joh, het valt wel mee. Het valt wel mee. De stemmen die zeggen, dat is duidelijk de stem van de vermomde duivel. De zonde, die moet je niet zo verafschuwen. Daar moet je je niet zo tegen laten waarschuwen. Alsof dat alleen maar verschrikkelijk is en gevaarlijk en dodelijk. Probeer het eens. Dan zul je zien dat de zonde aantrekkelijk is. Dat het doen van zonde best fijn is. Dat het best bevrediging geeft. Je moet ook niet alles geloven wat ze in de kerk zeggen. En die Paulus en al die anderen die daar het woord verkondigen, die moet je niet zomaar voetstoots geloven. De Bijbel, best een mooi boek, maar het is wel een menselijk boek. En ja, ik weet wel, je bent sterfelijk, maar je zult toch nog wel tijd hebben. Je bent nu nog jong, je hebt best nog tijd om later tot bekering te komen. Je weet wel, die stemmen. Die stemmen, ook van zogenaamde vrienden. Die zeggen dat je nodig is wat afleiding moet hebben. Want je bent zo somber en je denkt veel te veel over de geestelijke dingen na. Je moet eens wat verstrooiing hebben. Je moet ook eens een tv kopen. Je moet het niet zo ernstig nemen. Die stem van de makkelijker godsdienst. Die zegt, ja, maar je bent toch ernstig, nietwaar? En je neemt de dingen toch precies. En je gaat toch ook naar de kerk. En je deed toch ook belijdenis. En dat meende je toch. En je doet toch je best. En je leest toch je Bijbel. En als er ergens een nood is in de wereld, dan ben je toch niet te gierig. Dan maak je toch ook wat geld over. En zou er echt schade komen, denk je? Je gelooft toch? En God heeft toch gezegd, en er staat toch dit in de Bijbel, en daar mag je toch op vertrouwen. En zo klinken er allerlei andere stemmen. Paulus heeft gesproken, en die schipper ook. En die stuurman die voegde zich bij de schipper. En toen ze daar die vergadering hielden, toen zei de meerderheid, laat maar gaan, laat maar verder gaan. Lijkt het beste, schone havens, dat is niet de plaats waar je zijn moet. Laat maar verder gaan. Andere stemmen. Andere stemmen die niet zo somber klinken. En vooral als de zuidenwind dan ook nog gaat waaien. Zegt, zie je wel, wat zou je je ook bang laten maken en laten bedreigen. Het valt heus wel mee. Het klinkt ook veel lieflijker, vindt u niet? Spreek ons zachte dingen. Ja, dan luister je daarnaar zoals de meerderheid ook doet. En de meerderheid kan toch niet fout zijn? En zo worden er heel wat meegenomen. Niet omdat ze niet gewaarschuwd waren, maar omdat ze naar hun eigen hart luisterden. En hun eigen gedachten volgden. Waar staan onze oren open voor, gemeente? Waar luistert u naar? Naar het zoet gefluit van de vogelvanger, die dan ook nog kans ziet om de zuidenwind zachtjes te laten waaien. Maar die straks toch blijken zal, de mensenmoordenaar van den beginne te zijn? Oh ja, en vooral, ik zei het al, als de zuidenwind dan gaat waaien. Zie je wel, het gaat allemaal goed. Het gaat allemaal goed. En het komt ook allemaal wel in orde. Gegarandeerd. God geeft zijn goedkeuring aan ons besluit. Het hoeft niet zo, zoals Paulus zei. Ik denk dat Jona ook zo gedacht heeft toen hij uit de weg des Heren ging. De Heren had gezegd, ga naar Nineveh. Jona zei nee. En hij ging naar Jafo. En hij ging aan boord van een schip. En dat schip zou naar Tarsus gaan. Precies de andere kant uit. Toevallig hè, dat schip daar nou net lag. Ook een besturing van de Heren, niet waar dat schip daar ligt. Want je gelooft niet in toevalligheden. De Heere heeft me weg voorspoedig gemaakt. Ik hoef kennelijk toch niet naar Nineveh. De Heere heeft mijn bezwaren om naar Nineveh te gaan overgenomen. En nou vind ik ook nog door zijn voorzienig beleid een schip dat klaar ligt om af te varen naar Tarsus. Zie je wel dat het goed gaat? Hoe lang? Hoe lang? Er is altijd een tot dat. Die zuidenwind waait niet altijd. Een mens kan wel denken dat hij zijn voornemen verkregen heeft. Hij kan het zelfs denken tot op zijn sterfbed. Maar dan niet meer. We kunnen wel denken dat we ons voornemen gekregen hebben en zullen krijgen en dat we straks zullen ingaan en erven koning krijgen. Binnenzeilen met de zuidenwind. Maar God laat niet met zich spotten. Ik voorzie, zegt de Heere. En wees dan toch ook niet tevreden. Mijn beste mensen, wees toch niet tevreden met iets minder dan met Gods garanties. Dat de Heere tot uw ziel zegt, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Leidt dat nou niet af uit een zuidenwindje dat in uw leven wel eens is gaan waaien? Leidt dat niet af uit bepaalde dingen die zo mooi lijken te gelukken? Als we tegen Gods woord ingaan. Als we denken buiten en zonder het borgwerk van de Heer Jezus Christus veilig te kunnen aankomen. Als we denken dat de weg van de waarachtige bekering en het breken met de zonde voor ons niet noodzakelijk zijn. Maar dat we met wat godsdienst en met de zuidenwind van wat vroomheid ook veilig terecht zullen komen. Dan zegt God niet tegen ons, ik zal u niet begeven. Dan zeggen wij zelf tegen ons, zie je wel dat de Heere met ons gaat. Maar wie op zijn hart vertrouwt. Is een zot. Heeft God het wel eens gezegd. Zoals hij het tegen Paulus gezegd heeft. En zoals hij dat laat het vervolg van deze geschiedenis. En we hopen daar volgende week over te gaan denken. Het nog eens een keer tegen Paulus herhaald heeft ook. Dat is veilig. Pas dan zijn we veilig. Als God zegt. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Al ging ge ook door het water. Al moet je 14 dagen door de storm heen. Dan nog zal ik bij u zijn. En al ging je door het vuur. Dan zal ik je nog niet begeven. Ik ben met u. Gemeente, dat is veiligheid. En die vinden we in de weg van de gehoorzaamheid. Als we ons laten roepen. Als we ons laten overtuigen, als wij mogen zeggen, Heere, gij hebt mij overreed door het woord van uw waarschuwingen. En ik ben overreed geworden, Heere, ik weet het niet. Ik ben blind en ellendig, ik ben een dwaas. En naar mezelf overgelaten zal ik schipbreuk lijden en voor eeuwig omkomen. Wees gij mijn gids. Amen. We zingen Psalm 27, het vijfde vers.
Amen.
Laten wij samen danken. Heren, wij danken u voor uw woorden van waarschuwing. In het natuurlijke leven gebruiken we ze altijd en overal. Langs onze wegen waarop we rijden staan woorden en borden van waarschuwing. In het berglandschap, bij bochtige wegen en langs diepe ravijnen staan borden van waarschuwing. En we laten ze staan en we zijn er dankbaar voor dat ze ons waarschuwen voor het gevaar. Langs ons levenspad zet u ook van die signalen. En vanmorgen passeerden we zo'n signaal. Gesproken door Paulus. Namens u, tot die schepelingen aan boord van dat schip, dat storm moest verduren en nog veel meer zou gaan meemaken. U hebt het ook tot ons gezegd, heren, in alle eerlijkheid, als we zonder u leven, als wij in de dienst van de zonde opgaan, als we de waarachtige vrezen van uw naam niet kennen en betrachten, als we zonder dat borgbloed van de Heere Jezus voortgaan. Ik voorzie dat de vaart geschieden zal met grote schade. Niet alleen van de lading, die raken we ook kwijt, maar zelfs ook van uw leven. O Heere, wij bidden van u, bind het op ons hart. En alle die nog zonder uw leven trek ze, breng ze tot stilstand onder dit woord van u. En laten we niet, als de hoofdman deed, de meerderheid volgen. Als we de meerderheid van ons volk volgen, heren, dan keren we u de rug toe. En dan slaan we al de waarschuwingen in de wind, want zo doet de meerderheid. Dat wordt op de brede weg gedaan. Maar God, mogen we dan bij de minderheid horen. Bij diegene die door de enge poort op de smalle weg leerde wandelen. En dat is de weg die veilig is. De weg die naar de veilige, naar de zekere, naar de goddelijk gegarandeerde bestemming voert. De weg die de verstandige naar boven voert. De weg des levens. Heren, kom gij aan boord van ons slingerend schip. En wilt gij in genade het roer in handen nemen. En ons leiden naar uw raad. En dan straks ook opnemen in heerlijkheid. Heren, schenk ons lust om die weg te gaan. Om met u verenigd te zijn. Schenk ons genade om te geloven dat de liefde van Christus vanmorgen ook aan het woord was. En dat die drong om tot bekering te komen. Om tot geloof te komen. En laat dat niet vruchteloos zijn, o Heren. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het tiende vers. Geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden. 37, het tiende vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.